We hebben vandaag de laatste in de aflevering, een reeks van Over het gezin. Ga voor je bidden, Shabnam. Heer, dank u wel dat we zo ook in uw nabijheid mogen zijn. Heer, dat we als het ware ook uw huisgezin zijn. En ik bid u, Heer, wilt u ons ook laten zien wat u zegt in uw woord, door de woorden van Shabnam heen. Wilt u Shabnam daarvoor gebruiken? Zegen haar, Heer. En zegen ook ons allen daardoor. In Jezus' naam. Amen.
Nou, dankjewel. Is hij aan? Jullie horen mij wel. Nu wel, hè? Bum, bum. Oké, goedemorgen. Zoals Jeannette heeft gezegd, ik doe vandaag afsluiting met onderwerp gezien. Maar zoals we weten, ja, gezien kon je dit nooit echt afsluiten. Hè? Zit altijd dan vast, toch? Even kijken. Mag ik heel even jouw microfoonnetje lenen, Jeannette? Ja, microfoon graag. Ja, ik kan ook misschien dit gebruiken. Even kijken. Nee. Misschien kan ik ook gewoon deze gebruiken, maar misschien is dit makkelijker. Zo, fijn om hier weer te staan. Dankjewel voor bemoedige woorden van vorige keren. Het is fijn dat we elkaar bemoedigen, dus danken. Voor mensen die waren mij berichten. Blijf elkaar bemoedigen graag. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar meestal als ik op de fiets ben, dan komen bij mij het meeste gedachten op. Omdat ik fiets en meestal fiets ik ook niet echt korte kilometer. Als ik naar werk moet of naar afspraken, dan is het toch boven 10 kilometer. En dan denk ik, oh ja, het komt iets in mijn gedachten. Dan denk ik, ja, dat past misschien met die onderwerp waar ik het over heb. Dan spreek ik natuurlijk in. Hands free. Maar, en dan denk ik, ja, als ik ga zitten en wil ik alles op het papier zetten voor voorbereiding van mijn project, denk ik, ja, ik heb natuurlijk heel veel opnames gedaan en nu ben ik helemaal een beetje klaar mee. En dan luister ik natuurlijk dit. Die gaat een beetje meestal zo verder, denk ik. Ja, ik heb toch even ingesproken. Maar dan denk ik, oké, ik heb dus niks. Nee, is niet waar. Ik heb wel wat voor jullie. Maar niet zoveel in het zin van uitgebreide bijbelstudie. Ik ben zelf, ik hou van bijbelstudie. Ik vind het leuk om bijbel te gaan onderzoeken. Maar vandaag heb ik weinig versen voor jullie. En heb ik het ook gehouden om niet echt een bijbelstudie van te maken. Maar meer misschien uit ervaring. Of wat het allemaal omheen ons gebeurt. Ik merkte tijdens die week wat voorbij is gegaan. Dat familie of gezin is vrij gevoelig geweest voor mij. Ik ben zelf op een punt gekomen dat ik had gedacht, idee gekregen of ingeving had gekregen van God van, hey, misschien is het goed dat je voor zegening van je ouders, ik heb niet echt, in mijn gevoel heb ik nooit echt zegening van mijn ouders gehad. Ze waren natuurlijk ook niet echt gelovig in het Heer. Maar ik geloof ook niet dat je per se zegen van je ouders moet krijgen om te leven kunnen voorkomen. Maar die gedachten komen bij mij op. Maar meestal als ik gedachten krijg, denk ik, ja, daar moet ik iets mee doen. En met dat gedachte ga ik ook volgende week iets mee doen. Dus ik heb twee echtpaar uitgekozen die voor mij gaan zegen vragen. Zijn Ineke en Henk. En ik zie hun toch als een soort ouders. En ik ga hun vragen of ze mij willen zegenen. Want ik merk dat, hè, dat heb ik toch misschien een beetje nodig om zegen van ouders te krijgen. En nog om even een preek te houden, heb ik deze vers gekozen uit de Bijbel. Genesis 2, 24. Ik weet niet of de beeld komt of niet. Maar mensen die e-mail hebben gekregen, hebben jullie ook natuurlijk gezien. Maar als je mobiel bij je hebt, bijbels of wat dan ook, kun je misschien openen en zoeken. En dat is wat God zegt. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vader hechten. En ze zullen tot één vlees zijn. Ik weet niet voor hoeveel dit vers is voor jullie voorgekomen. Ik bedoel, wie is van zijn ouders huis weggegaan? Heeft hij zich in een nieuw huis ingevestigd? En is ook blijven altijd daar hangen, in dat huisje, met de boompje en beestje. Heeft iedereen dit vers wel nagekomen? Is het in leven gebeurd in het van jullie? Meesten wel? Sommigen niet? Via leeftijd, hè, denk ik, of niet? Nou, wij weten dat als je jong bent, kan ik me heel goed voorstellen dat je niet deze vers zou in je leven nog krijgen. Dat kan nog komen. Voor sommige mensen is het gebeurd en is het goed blijven hangen, vastzitten. Maar voor sommige mensen is het gebeurd en is het niet echt verder gekomen. Hè? Mensen konden, families konden uit elkaar gaan. Maar wat doe je dan als je dit vers, wat God zegt, want dit gaat over huwelijk. Want God, als je in de Bijbel kijkt, God praat redelijk best over huwelijk. In de eerste zegen van Jezus of zijn eerste openbaring als dat hij God is, dat hij wonder kan. Dat was ook echt op de huwelijk. Dus God is van verbondsheid, verbinding. Hè? Dat je maakt, dat je familie maakt of gezin maakt en dan daarin valt, ga je uitbreiden. Nou, wat doe je dan als je niet in aanmerking komt of wat doe je dan als je het niet gaat waarmaken wat deze vers gaat jou zeggen? En je zou denken, ja, iedereen heeft in het wereld een gezin. Dat klopt niet helemaal. Iedereen in het wereld heeft een familie. Want het is zeer zeker een verschil tussen familie en het gezin. Familie bestaat uit je opa, oma, plaats waar je geboren bent. Hè? Dat bestaat natuurlijk uit je moeder en vader, opa en oma, nichtjes, neefjes en aanhangers. Het gezin is wat je zelf kiest. Hè? Je kiest ervoor om je gezin te gaan bouwen. Dat is dus wat gezin doet. Maar daarbij komen natuurlijk heel veel verwachtingen. Hè? Wat verwacht je van je familie? Wat verwacht je van je gezin? Wat neem je van je familie mee? Wat laat je staan als je een nieuw gezin gaat inrichten? Hè? Dat kan ook. Sommige mensen denken van, hey, dit heb ik van mijn familie overgenomen. En wil ik het in mijn nieuw gezin gaan laten bloeien. En andere dingen denken, nee, ik vind het toch niet fijn en laat ik het gewoon staan. En sommige mensen zijn misschien in christelijke gezin al opgegroeid. En ook blijven in de christelijke gezin. In dat geloof of religie, wat je ook benoemt, of relatie. Blijven in hangen en dan neem je ook mee naar je gezin en geef je het door. Sommige families zijn niet echt in de christelijke gezin opgegroeid. Maar als ze een eigen gezin gaan opbouwen, dan kiezen ze van een nieuw geloof of een nieuwe religie. Mag alles kan. Ik ben zelf niet in een christelijke familie opgegroeid, omdat ik uit hele andere geloof ben gekomen. Maar ik heb uiteindelijk gekozen om deze geloof aan te nemen. Dus ik ben ook enige in mijn familie, ook misschien nog een generatie, dat ik Jezus kent en hem als een Heer heb aangenomen. En voordat je gaat natuurlijk, ik heb net verteld, hè, verschil tussen familie en gezin. Hè? Jullie wisten natuurlijk dat het familie en gezin verschil is. En voordat je gaat gezin op instichten, dan ga je misschien een beetje een stukje achtergrond doen. Hè? Bijvoorbeeld, met wie ga ik om? Wie kies ik ervoor? Wie is de persoon met wie ik die huwelijk wil intreden? En dan ga je een stukje achtergrond halen. Dat noem je een beetje een soort stamboom, zou je dat kunnen benoemen. En als je in de Bijbel ook kijkt, zie je dat het vrij veel in oude stammen vooral. Dat God was heel veel stambomen naar voren halen. En Nieuw Testament ook. Volgens mij, PowerPoint doet niet, hè Jan? Oh, ik heb wel naar jullie gemaild. Van dag nog. Oké. Okay. Even kijken. Dan gaan we kijken bij Matthäus 1 tot 17. Er zijn twee stambomen van Jezus. Maar dan Matthäus brengt het heel anders voor. En Lucas ook heel anders voor. Ik ga ze niet lezen, want het is best vrij lange versen. En ook bij Lucas 3, 23 van 28. Die zijn de stamboom van Jezus. Bij Matthäus, hij begint natuurlijk met David. Maar bij Lucas, hij begint het echt bij Adam. Dus bij Adam en Eva. En daar kan ik me ook een beetje bij toevoegen. Want ik kom ook van Adam en Eva. En ik denk allemaal ook. En op een gegeven moment komen wij toch David een beetje tegen, toch? Dus dat is de stamboom van Jezus. En in de laatste tijd merk ik dat in het media of in het, in het internet wat je kijkt. Mensen zijn nieuwsgierig van hun eigen stamboom te gaan zoeken, hun achtergrond uithalen van wie ze zijn, hoeveel procent weet ik veel van het misschien Europese bloed in hun zit, of hoeveel procent Amerikaanse bloed in hun zit. Dus mensen zijn eigenlijk altijd op zoek van waar kom ik vandaan. Hè? En dat is heel natuurlijk, want mens wil graag weten waar die vandaan is gekomen. En dat doe je ook eigenlijk als je met iemand gaat huwelijk intreden. Is toch fijn om te weten, wat is de achtergrond van die persoon? Helaas zou je niet echt zo'n standpunt wat Jezus aan ons laat zien krijgen van die persoon. Die beeld zullen wij niet hebben. Maar het is wel belangrijk om te weten waar die persoon vandaan komt. Mijn eigen stamboom, ik kom niet zo veel meer dan mijn opa, denk ik. En natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig, ben ik 100% Midden-Oosters? Of zit nog een stukje bij mij misschien Europees in? Of Amerikaans of Afrikaans, weet ik niet. Maar Persia is natuurlijk vrij oud land, dus ik denk dat ik toch bijna 99% echt Midden-Oosten ben. Het zou natuurlijk fijn zijn als ik toch een stukje Abraham, van de Joodse kant zou in mij gaan vloeien. Maar ik denk dat ik toch een stukje, als ik echt naar de Bijbelse Oude Testament wil kijken, ik geloof dat Midden-Oosten uit de stam van Sam zijn gekomen. Dus een stukje van Abraham zit wel in mij. Dat is wel fijn om te weten, dat ik toch goede gezin heb gekozen van Jezus. Ik had verteld, het verschil tussen gezin en familie. En ik heb ook verteld dat een gezin, familie kies je niet, want je wordt het ingeboren. Dus je hebt geen keuze. Ja, je kan natuurlijk niks met je familie hebben, maar ja, dan heb je een beetje pech, want daarin ben je geboren. Maar gezin kon je wel kiezen. Je kiest zelf voor in welke gezin je wil zelf gaan oprichten. Ik niet zeg dat het altijd 100% goed komt, want als ik naar mezelf kijk, helaas geen van beide zijn bij mij goed uitgekomen. Mijn familie en ook mijn gezin. En wat ik ermee bedoel is, ik beledig mijn voorouders niet, of mijn moeder of mijn vader niet, helemaal niet. Maar die essentiële familie, wat het eigenlijk wereld aan jou wil laten zien, en dat je moet hebben, houd je bompje beestje, zat gewoon niet in mijn familie. En ook niet in mijn gezin. Dan dat doet een stukje toch zeer, hè? Want wij willen graag ergens bij horen. Wij willen weten waar we vandaan komen. Wij willen weten, als ik iets voor kies, wil ik ook dat het doorgaat. Maar helaas, in mijn leven is het niet echt gebeurd. Ik heb, als ik naar mijn eigen familie kijk, dus van mijn moeder aan vaderkant. Ik heb mijn vader, ik ben niet met mijn biologische vader opgegroeid. Zijn keuze was om mij te afstaan. En mijn moeder keuze was ook hem te blokkeren om mij te zien. Zonder te nadenken van, hey, Shabnam heeft behoefte om een vader te hebben. En dat had ze op dat tijd niet gedacht. Maar helaas, het is zo gekomen. En die vader van mij was denken, oh ja, lekker makkelijk. Dus ik ga ook niet echt mijn best doen om Shabnam te leren kennen. En dat stukje verlangenheid naar vaderheid was natuurlijk altijd in mij blijven. Want welke kind wil niet een vader en moeder hebben? Hè? Dat, vooral ook als je naar reclames kijkt of naar leuke films, dat je perfecte familie, dat mis je gewoon, dat, hè? Vader en moeder. Maar later ga ik nog meer hierin over vaderschap. Dus gezin kies je en familie word je ingeboren. Dus zo kijk ik ook eigenlijk een beetje in de kerken. Ik ben in het toen ik bij bekering kwam, zat ik in een andere kerk. En dat kon je zeggen, dat was mijn familie. Want daar werd ik, ingeboren, toch? Als eerste geloof, hè? Of tenminste bekering van mijn christendom. Daar ben ik ingeboren. En sommige mensen denken van, ja, als je ergens wordt tot bekering komt in de kerk waar je zit, of dan ga je ook blijven in dat kerk. Dit soort verplichting komt op jou. Persoonlijk geloof ik er niet daarin. Ik geloof niet dat je moet per se in de kerk blijven zitten omdat je tot bekering bent gekomen. Als je daar, want met christendom is dat je in het proces komt en je gaat groeien. En op een gegeven moment denk je van, hé, dat past toch niet bij mij. Is net als een echte familie. Als je ouder wordt, wat de vers zegt, je gaat het huis van je ouders verlaten. Dus zo merkte ik het ook. Ik kwam in dat kerk tot bekering en ik merkte dat ik niet echt mijn plaats was. Het was niet echt mijn ding. Het paste gewoon niet. Ik voelde geen herkenning wat in mij was en in dat kerk. En het was gewoon niet mijn plaats. Dus ik had besloten om die kerk te gaan verlaten. Maar het belangrijkste is wat mensen altijd vergeten benoemen. Ja, ik heb mijn God niet verlaten. Hem niet verlaten, ik heb de kerk verlaten. Hè? Dus, en dat is ook met je familie. Je familie ga je verlaten, je bouwt een gezin, maar je verlaat je ouders niet. Je verlaat jouw moeder en vader niet. Jij blijft met hen contact houden, want die zijn jouw ouders. Dus zo is het ook bij mij. Ik ben van de kerk weggegaan, maar niet van mijn God, van mijn vader. En dus ben ik in een gezin gekomen, dus een soort oase kan je zeggen, of Vaarse kerk, daar ik was gekomen, was een stukje mijn gezin geworden. Want daar heb ik zelf voor gekozen. Hè. Dus dat was mijn eigen keuze. Dus dat vond ik het fijner om ergens te gaan waar ik voor gekozen had. En even kijken. Kijken waar ik ben. Dus zo kijk ik ook. Hè. Ik ben als ex-moslima ben ik geboren in een familie waar ik niet echt mij 100% voel dat ik iets met die geloof had. Wat ik ouder werd, dacht ik van ja, hey, misschien kan ik iets anders kiezen. Dus heb ik ook gekozen. Ik heb gekozen voor christendom. Maar de mooiste van daar is die God, die vader, heeft me altijd blijven roepen. Dus je kan het vergelijken met kinderen die worden aangenomen in het families. Er zijn genoeg mensen die adoptie doen, of die zijn genoeg ouders die pleegouders zijn. En wil niet zeggen dat die ouders niks. Wil niet zeggen dat ouders hadden iets tekort gedaan aan die kinderen. Maar als kinderen wat ouder worden, hun behoefte van te weten wie hun biologische ouders is, blijft altijd in hun hangen. En zo was het denk ik ook bij mij. Ik wist wel dat ik in een islamitische land ben geboren, in islamitische gezin ben opgegroeid omdat ik geen andere keuze was. Maar ik voelde wel dat het past gewoon niet bij mij. Dus ik voelde mij een beetje geestelijk aangenomen kind. En islam was niet mijn biologische vader, was niet mijn biologische familie. Dus op geen moment door de roeping van God, want ik geloof dat God blijft ieder van ons roepen die bij hem ik wil niet echt zeggen weg zijn gegaan, die hem niet konden leren kennen. Dus hij blijft je echt roepen op verschillende manieren. Een ene luistert wel, een andere luistert niet. Dus er zijn genoeg mensen die, als je terug gaat kijken, misschien denken, ja, ik heb wel God een paar keer horen mij roepen. Het kan zijn dat je misschien was mensen tegengekomen die christen waren, of misschien heb je een filmpje gezien die heb je aangeraakt, maar toch weigeren om toch God aan te nemen. Maar hij blijft het altijd proberen. Hij doet geen uitzondering van ja, met deze persoon ga ik 100 keer doen en met die persoon ga ik 2 keer doen. Nee, hij blijft je altijd roepen. En zo is het ook bij mij. Hij heeft mij blijven altijd roepen tot uiteindelijk was ik ja zeggen. En dan heb ik hem als mijn geestelijke, eerst natuurlijk als geestelijke, hij was gewoon eerst God, want in islam, God is God, hij is geen vader. Dus ik ken het woord vader niet, ik wist alleen dat God kan je God zijn en niet meer dan dat. En ik heb hem natuurlijk als God aangenomen, maar hij blijft niet alleen bij God te zijn, hij gaat verder. Hij wil met jou een relatie bouwen. Hij wil echt jouw vader zijn. Hij wil ook echt voor jou zorgen. Wij hebben volgens mij de liederen die voorbij zien komen. Ik geloof, of was het misschien lachten dan mij, weet ik niet. Maar ik geloof dat sommige liederen hadden ook te maken van, hey, God zorgt voor jou, God is voor jou, hij is je vader. En hij is meer dan alleen maar God voor jou. Dus zo is het ook bij mij. Ik heb God leren kennen later als echt een vader. En in het begin had ik het ook benoemd, omdat die behoefte van mij was om een vader te hebben. Hij heeft het ook voor mij, hij heeft het ook laten zien. Hij moest ook stukjes, denk ik, bewijzen van, hey, ik ben je vader, geloof mij, vertrouw op mij. Niet zo dat ik nu 100% vertrouwen heb, dat bedoel ik niet. Ik ben een mens en af en toe, hè, dan denk je van, klopt dat wel? Maar mijn vertrouwdheid en mijn geloofheid naar God is zeer zeker meer dan 10 jaar geleden toen ik voor de eerste keer tot bekering kwam. Dus het blijft groeien. Niet zo omdat hij van mij iets doet. Het is meer dat ik meer bij hem, ik mijzelf mag zijn. Ik Shabtan mag zijn en ik bij hem mag zijn. Dus hij was mij vanuit dat islamitische familie heeft hij weggehaald. En heeft hij in zijn christelijke gezin heeft hij mij aangenomen. En ik mag mijzelf zijn dochter noemen. En ik geloof wel dat ieder van ons die geboren wordt, is echt kind van God. Alleen in het begin, zoals in de familie waar wij zitten, weten wij misschien niet wie hij echt de vader van ons is. Of mag niet of welke geloof je bent, mag niet of je eigenlijk geloof hebt of niet. Of misschien ben je christen, maar misschien ben je niet praktiserend. Hij blijft jou echt bewijzen dat hij is jouw vader. Hij is je vader, hij wil voor jou zorgen en hij wil dat je bij hem hoort en hij wil dat je bij hem komt. Dus zo heeft hij ook bij mij gedaan. Even verder kijken wat moet nog gezegd worden om een beetje te kunnen afsluiten. Dus de keuze is natuurlijk heel belangrijk. Je kan kiezen, ja, weet je wat, ik kies nu om of bij God te horen, of ik kies je kan ook zeggen van ja, ik wil in de wereld gaan, of ik wil een ander geloof nemen, of noem maar wat. En ik heb het ook bij mensen die in het christelijke gezin worden geboren. Hè? En dus de keuze blijft van, ja, die gezin wat je instigt is heel belangrijk. Hoe ga je verder? Neem je mee wat je van je ouders hebt gekregen? Of ga je op zoek van je eigen avontuur? Of wat kies je voor? Hè? Dus dat is heel belangrijk. En even nog terugkijken. En het belangrijkste is dat het moment dat je tot God de Vader komt. Ik geloof ook dat hij ook de verkeerde banden met je familie wil verbreken. En wat ik bedoel met familie, in mijn gezin, ik praat over de geestelijke familie. Ik was in geestelijke familie geboren als moslim. Dus hij moest ook die verbanden gaan van mij verbreken. Ik had de geest van religie die niet klopte. Dus hij ging dat verbreken. Ik had de geest van leugens, want ik dacht dat ik hoor bij deze familie. Ik dacht dat dat is mijn familie en daar ben ik in gegroeid, dus daar moet ik ook blijven. Maar hij heeft ook die geest van leugens heeft hij verbroken. Hij heeft ook de geest van weesheid heeft hij in mij gebroken. Hè? Want ja, als je in de familie komt, dat je niet echt zich helemaal 100% voelt, dat je bij dat familie hoort, je kan zich wees voelen. Dus dat heeft hij ook verbroken. Dus het is ook heel belangrijk dat God verbreekt verkeerde banden, wat het niet echt bij jou hoort. Dus dat heeft hij ook bij mij gedaan. Om te afsluiten wil ik, ik sluit het af met een getuigenis en daarna een oproep misschien. Zoals ik zei, ik heb God als God leren kennen, maar hij ging zichzelf echt meer bewijzen als een vader. Toen ik tot bekering kwam, ik zat in een ontzettend slechte situatie. Mijn gezin, waar wij net de eerste vers wat hij heeft gelezen, was gebroken. Dus die was geen gezin meer. En ik zat in een ontzettend slechte situatie. Op een gegeven moment werd ik echt huisloos, dakloos met 2 kinderen van 8 en 9 jaar oud. En ik was echt bijna 6 maanden had ik geen huis. En God geeft, en ik was net bekeerd en ik was denk ik, oké, wat een leuke God. Hij laat mij, ik kom tot bekeering, hij gaat mijn huwelijk breken. Hij laat mijn dak los worden. Dus ik kon heel goed zeggen, ja, bekijk het maar, ik hoef je helemaal niet te hebben. Hij bracht me echt bij de wegen waar je kan, dat als ik nu terugdenk, denk ik, hij heeft me echt zo geleid. Want ik kwam bij de kerk terecht waar hij ging mij mensen leren kennen die op mijn pad had gebracht. Die mensen, wat ik voor de eerste keer zie, die mensen gingen mij helpen met, toen ik ging uiteindelijk een huis krijgen, met mijn huis inrichten. In de zin van, wat ik inrichtte is dat schilderen, vloer leggen, noem maar alles op. Allemaal kostenvrij, hè? Ik hoefde niks te betalen. Ik kreeg spoelen binnen, want ik had ook geen spoelen. Ik had helemaal niks, ik mag niet eens mijn oude spoelen van huis meenemen. Dus hij ging ook zorgen dat mijn huis vol wordt van de spoelen van mensen die ik niet eens kende. En dus op zo'n manier, hij ging voor mij zorgen, echt als een vader. Ik heb geen ander woord voor. En dus ik kan wel zeggen dat hij is Mijn vader, niet zo dat hij mij, voor mij zorgt voor materiële dingen, helemaal niet. Hij geeft me ook even liefde. Hij ziet mij en hij houdt van mij. En dat is ook wat hij met ieder van jullie wil doen. Dus als je hier zit en je denkt van, hey, ik ken die God, maar ik ken hem niet als een vader. En ik zou heel graag hem als een vader willen leren kennen. Want ik mis dat vaderheid gevoel. Niet zo dat je aardse vader niet goed voor jou is. Want zullen wij eerlijk zijn, wij mensen zijn niet perfect. Wij mensen kunnen niet alles waarmaken wat de wereld nou eenmaal van ons verwacht. Maar hij kan die volmaaktheid aan jou geven waar je op hoopt of waar je op verlangt. Dus ik wil zeggen, gewoon doe maar lekker je ogen dicht. En luister naar zijn woorden. Hij zegt tegen jou... Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze oogsten ook niet. En voelen geen voorraad scheuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer dan dat waard? Dat lezen wij bij Matthäus 6, 26. En hij zegt nog in 1 Johannes 3, 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die vader van ons heeft geschonken. Die hemelse vader. Wij worden allemaal zijn kinderen genoemd. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. En daarin wil ik echt inhakken. Van, als je denkt dat je geen kind van God bent. En als je denkt van... die leugens van duivel jou voor gek maakt. Dat je niet kind van God mag zijn. Omdat je hem niet waard bent. Hij zegt het heel duidelijk. Je bent waard. En hij wil je vader zijn. En hij roept je al misschien meerdere keren. En ik heb het niet van, prima, ik zit in Christendom, dus alles komt eraan. Hè? Hou je pompje bezig, maar het is echt niet zo. Als je niet weet dat hij ook je vader is, als je niet weet hoe hij voor jou kan zorgen, dan zou niet meer alleen dat worden dan het buitenkant of hou je pompje bezig. Hij wil echt dieper gaan dan dat. Drie woorden. Hij wil je echt laten zien dat ik voor jou zorg, dat ik voor jou ben. En met zorgen bedoel ik niet zo dat je alle zorgen worden voor jou in één keer beëindigd. Nee, mijn leven was niet, mijn zorgen waren niet beëindigd. Ik krijg niet alles wat ik voorheen had. Later worden nog veel andere meer dingen waar alles om de kop ging zitten. Maar hij was er altijd. En hij zorgde voor mij. Hij gaf me die kracht. Hij gaf mij het liefde wat ik nodig had. Hij gaf mij de steun. En hij gaf mij echt het tenderheid wat ik nodig had. En dat is ook wat ik voor jullie doe. Dus lieve Heer en Vader, wil ik u bedanken. Ik wil u bedanken dat u meer bent dan alleen mijn God. Ik wil u bedanken dat u een vaders hart hebt. En dat is misschien voor iedereen niet openbaar. En dat is wat u eigenlijk verlangt. Meer dan alleen maar God zijn. Je verlangt dat wij de hart van uw zin, de hart van een vader hoort. En ik wil echt bidden voor mensen die hier zitten en die verlangen hebben. Ik heb één naam in mijn hoofd, ik weet niet of ik de naam moet roepen. Maar God zegt tegen hem, kom naar mij, want ik zie je hart. Ik zie je gebroken hart. En ik wil je vader zijn. Ik wil naast jou zitten. Ik wil met jou lopen. Ik wil met jou nadenken. Ik wil jouw wonden aanraken. Dus kom naar mij. Want ik ben jouw vader. Ik oordeel jou niet. Maar ik geef je liefde. En die leegte wat je hebt. Voel ik aan met mij. En met mijn hart. Met mijn vaders hart. Dus met dat woorden zegen ik die persoon. En alle anderen die... verlangen hebben dat ze meer van God weten.
Ik ga zo het laatste lied zingen. En daarin... komt ook heel erg naar voren, de kreet, kom naar huis. En ik moet denken aan het verhaal van de verloren zoon, waarin de vader de zoon staat op te wachten. Elke dag weer. Als het ware een roep van kom naar huis. Kom bij de vader. Hij staat met open armen op je te wachten. En hij is echt degene die, die werkelijk alles overroelt. Voor al je problemen. Alle dingen waar je mee zit. Misschien wel je verkeerde vaderbeeld, omdat je gewoon een vader hebt gehad die het helemaal niet zo goed heeft gedaan. Of zoals wat Shabnam vertelde, helemaal geen vader hebt gehad. En dan kun je je haast niet voorstellen dat je denkt, God, een vader? Nou, daar zit ik niet op te wachten op zo'n vader. Nee, maar God is de perfecte vader. Hij is de vader die gewoon alles voor je over heeft. Die je draagt als je het moeilijk hebt. Die je opricht, die met je meegaat, die zegt van kom op, je kan het, zet door. Die je aanmoedigt, die werkelijk zo'n vader, zo'n perfecte vader. En nog meer dan wij kunnen bedenken. En ook al zijn er momenten waarop je het idee hebt van waar is die, dan staat hij achter je. Dan zie je hem misschien wel niet, maar dan staat hij achter je. Hij is bij je. En zo'n vader en in zo'n gezin, daar willen we toch allemaal graag in zijn. En ik wil je ook zegenen met de zegen van die hemelse vader. Dat hij je zegent en behoedt. En dat hij zijn licht over jou laat stralen. En dat hij met je meegaat. Elke stap die je doet. En werkelijk tot in alle eeuwigheid. Amen.